Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door bitcoinmeester.nl en knaken.com. Ja, kluk, alias Marnix van Beginnen met Bitcoin, uiteraard. Fijn dat je er weer bent.
Zijn we weer, ja. Nog even vakantie.
Precies, is het een beetje uit te houden in de hitte?
Ja, ik zit hier op zolder, maar ik heb een airco laten installeren toen het nog wat kouder was. En ja, daar heb ik nu plezier van.
Goed. Ja, ik heb net even een dipje genomen in het kanaal hierachter, dus ik kan er weer helemaal tegenaan.
Kijk aan.
Laten we gelijk beginnen, want het was alweer een bewogen week. Puur als we ook naar de prijs kijken. We gaan naar het dashboard van Clark Moody Bitcoin. Die houden eigenlijk alle metrics bij van Bitcoin. Nou, de prijs ja, zit nog steeds een beetje tegen die 12.000 aan te hikken. Hij ging er even overheen. Maar nu zit die rond 1100, 900. Of 11.900.
Ja, ook die europrijs die blijft rond die 10.000 schommelen. Dat is dan wel weer ook een psychologische prijs. Nu weer net daarboven, nu we het opnemen. Maar ook weer even eronder geweest.
Denk je in dollars of in euro's? Dat is ook altijd...
Ja, inderdaad. Dollars sinds het begin. Maar ja, soms reken je terug, ja.
Ja. Het is net gulden. Maar... En de sats per dollar zit op 8425 as we speak. En als die sats per dollar, hè, als die richting de 1000 sats per dollar gaan, dan mogen we gaan juichen.
Precies.
Dan, maar goed. De market cap 220 miljard dollar. We zijn nu groter dan Netflix en een telecom provider zoals AT&T. Het is meer een Amerikaans bedrijf, maar goed, dat zijn toch wel van die leuke feitjes. De market cap toen op het hoogtepunt zat het rond de 300 miljard dollar. Nu nog rond de 22 miljard dollar. Dus,
rustig omhoog aan het klimmen weer toch?
Ja, precies. Dus dit is natuurlijk het aloude narratief wat we vorig jaar ook al veel hoorden. Dat het institutionele geld eraan komt. En nou wil dat volgens mij niet zeggen dat iedere institutionele belegger ineens bitcoin gaat kopen. Maar je ziet hier en daar wel wat verschuivingen. Banken die in Amerika ook uiteraard bitcoin mogen aanbieden. Het is wachten op de eerste bank en verzekeraar die het ook in Nederland gaat aanbieden.
Ja, er zijn van die rapporten van Grayscale. Dat is zo'n trust waar je als bedrijf ook bitcoin kan kopen. En er waren ook 20 institutions waren daar bekend geworden die daar dan beleggen, zeg maar. Dus ja, rustig aan gebeurt het wel. Ik zie daar geen grote namen. Ja, misschien ken ik ook al die fondsen niet precies, maar...
Ja, het zijn vaak ook van die tussenpersonen, hè, die bijvoorbeeld voor rijke, nieuwe rijken of oude rijken beleggen. Dus het zijn niet altijd de meest bekende fondsen die rijken beleggen. Mm-hmm. Maar desalniettemin, dan maken we even gelijk een tussenstapje. We zagen wel dat het aantal whales, dat zijn eigenlijk het aantal grote beleggers... Ja, met meer dan 10.000 bitcoin op de balans. Dat aan het afnemen is. En dat het aantal kleine bitcoiners aan het toenemen is. Dus dat is, het zou betekenen dat het bitcoin bezit decentraler wordt.
Vind ik wel goed klinken. Ja, inderdaad. Wat meer verdeling naar meer mensen. Dus meer mensen die het kunnen gebruiken. Ja. Klinkt goed.
Nee, precies. Ja, zo is het toch ook uiteindelijk bedoeld. Hoe sta jij daarin in dat verhaal van... Ja, je hoort natuurlijk wel eens van... Ja, goed, eigenlijk zien we gewoon dat de oude wereld zich herhaalt. Alleen dan met een nieuwe assetklasse. Namelijk dat je hebt ook gewoon rijke bitcoiners en minder rijke bitcoiners.
Ja, volgens mij hou je dat altijd. Ik bedoel, als iets waarde heeft, dan gaan er altijd mensen zijn die er meer van willen hebben. Ja, of inderdaad vanuit een betere positie beginnen. En bij Bitcoin, die wat eerder durfde, zeg maar.
Ja, dus het zitvlees wordt wel beloond, wat dat betreft.
Ja, precies.
Ja, nou ja, goed, op zich een leuke ontwikkeling. Want eigenlijk hoe meer mensen van het predicaat pre-coiner af is, hoe beter. En hoe, op wat voor manier overtuig jij mensen of overtuig je mensen actief of hoe gaat dat?
Nou, het is wel een geinig verhaal, want mijn moeder die heeft nu ook een ledger besteld.
Oh, een ledger.
Dus ja, dus die begint ook, die vond het wel interessant. En nou ja, ik heb het vrij veel over hoe het in de macro-economie, wat er allemaal aan de hand is en hoeveel geld er wordt geprint. En nou, de goudkoers, dat is al jarenlang een indicator. Ja, en ik zeg niet dat ik weet hoe het allemaal zit natuurlijk. Ik bedoel, ja, dat lijkt me een slecht idee. Maar ja, volgens mij zijn heel veel mensen hebben wel het gevoel dat er iets niet klopt. Dat de beurskoersen omhoog gaan terwijl er steeds minder wordt verdiend. Of dat inderdaad de economieën crashen met een corona en dan alsnog de beurskoersen omhoog. Dat soort dingen. Ergens klopt er dan iets niet. Ja. Dus ja, dat idee bij mensen en dan ja, zeggen van joh, schaarse dingen. Schaarste, daar hang ik het meestal wel aan op. En ja, schaarste is wat waard.
Ja, precies. En wat was voor haar de trigger, zeg maar? Hoe ging dat gesprek?
Ja, die spaart ook geld. En die heeft ook het gevoel dat alles duurder aan het worden is. Ja. Ik bedoel, die inflatiegetallen die we horen. Ja, ik weet niet of dat voor iedereen zo is van dag tot dag. Met hoe dat wordt meegewogen en wat er allemaal wordt meegenomen in die inflatiecijfers. Dus ja, gewoon een gevoel dat waarde ja, onder je aan het wegrotten is, zeg maar.
Ja, de boodschappen in het karretje worden steeds kleiner, hè? Dat,
ja, shrinkflation, ja. Dat vond ik ook wel zo'n mooie term.
Ja, we hadden ook een polletje inderdaad vandaag in de Telegram-chat. En stel dat je inderdaad 100 euro zou hebben en je zou dat 20 jaar gewoon op de bank zetten, dan is het na 20 jaar ongeveer 66 euro waard.
Want ja, nou, en dat is toch best wel een horizon waarin je wil sparen voor pensioen. Of ja, nog langer zelfs, dus dan wordt het nog minder waard.
Precies, precies. Dus nou ja, dat is een behoorlijke afname van ja, je koopkracht en wat je gewoon terugkrijgt voor die euro. En ik heb wel het idee dat besef wel steeds meer doorcijpelt bij mensen. Dat ja, 1 euro is niet 1 euro.
Dat over de tijd niet, nee.
Nee, over de tijd niet. En het geld ontwaart. En ja, waarom dan niet inderdaad een stukje van je spaargeld in andere assets steken? Uiteraard geen financieel advies, maar laten we snel doorgaan, want ja, dat Bitcoin-netwerk dat ontwikkelt zich keihard. Vandaag wordt ook de difficulty rate nog aangepast, dat is eigenlijk de moeilijkheidsgraad om een nieuw blok te vinden. Dat, ja, ze schatten het in op tussen de 0 en 1% difficulty rate omhoog. Misschien kun je heel even uitleggen ook weer kluk wat dat betekent.
Ja hoor, ja. Nou, het is belangrijk voor Bitcoin dat elke 10 minuten er een blok komt, ongeveer. Want in die nieuwe blokken, daar zit een stukje mining reward in. En dat is tegenwoordig 6,25 Bitcoin, wat erbij komt, iedere 10 minuten. En nou ja, er is helemaal gepland hoe die supply tot in de toekomst gaat zijn. Wat wel geinig is om te weten, al op 7 december van volgend jaar is 90% van de Bitcoin is gemined. 7 december 2011. Nou, dat neemt dus steeds verder af. En die blokken, die moeten dus nou ja, iedere 10 minuten ongeveer gebeuren.
Ja. Ja? Nee, je zei 2011 volgens mij. Maar het was
2021, ja.
Oh, 2021 is 90% gemined, zeg je.
Ja, ja, eind 2021. Dus nou, dat is al echt een heel groot deel. En ja, goed, we willen dus dat voorspelbaar blijft, dat die schaarste voorspelbaar blijft en dat die blokken dus iedere 10 minuten komen. Alleen ja, hoe meer kracht, hoe meer miningkracht er komt, hoe sneller die blokken gevonden worden. Dus moet het lastiger worden om die blokken te vinden. En dat is wat er dus gebeurt. Elke 2016 blokken, dat is elke 2 weken, dan wordt die mining, die difficulty, hoe lastig die puzzel is, die wordt aangepast.
Ja. Ja, en we zien natuurlijk dat het netwerk gewoon driftig gebruikt wordt. Ook mede, ik denk dat het merendeel van de transacties wel handel is. Hè? Kunnen we toch wel stellen. Maar het merendeel is, ja, zijn transacties op beurzen of bij brokers. Of een kleiner deel zijn ja, betalingen, kun je zeggen. En we zien natuurlijk dat die fees ook weer iets omhoog kruipen. Vorige week zelfs iets van $6 per transactie gemiddeld. Het is nu wel weer wat afgezwakt richting het $3.
Ja, we waren even leeg. Je hebt natuurlijk die mempool met al die transacties die nog bevestigd gaan moeten worden. Nou, en als je dan kijkt naar de laatste, zeg 30 dagen, dan hebben we even een piek gehad op 23 juli, waar er 83.000 transacties aan het wachten waren. Dus toen was er een hoop aan de hand. Toen zijn we even leeg, de mempool is even leeg geworden op 10 augustus. En daarna vulde die alweer heel snel met, ook goedkope transacties, waar mensen dus wel even op willen wachten. Maar goed, die mensen die dus het minste hebben betaald, die hebben dan maximaal gewacht van, even kijken, 13 juli tot 10 augustus dat die weer leeg was.
Is dat iets waar je zelf ook mee speelt? Hoe ga je daar zelf mee om?
Ja, wel. Ja, ik heb een aantal transacties te doen en dat heeft ook te maken met Lightning. Lightning voor mijn noden om die kanalen te openen. En ik zet ze lekker op één Satoshi meestal. Ja, tenzij je echt ergens haast bij hebt, dan kan je er meer voor betalen. Maar ja, ik vind het prima om erop te wachten. En ik denk dus ook dat al die mensen die dan hun fee op één Satoshi zetten, die hebben niet echt heel veel haast met hun transactie. En dat zijn dan een paar duizend transacties die daar even op staan te wachten, totdat het weer lekker rustig is. En volgens mij moet het zich ook zo gaan ontwikkelen, dat er echt een markt ontstaat voor bitcoin transacties. En hoe duurder het wordt on-chain, heeft een aantal voordelen. Dat die miners, die hebben weer meer reden om te minen. En er is ook veel meer reden om naar Lightning over te stappen.
Ja, precies. Je wil zeggen, doordat de fees hoger liggen, worden de inkomsten van de miners gaan omhoog, hè? Dus dat aandeel fees, dat zien we ook, dat aandeel van hun inkomsten. Ik dacht, ik meen uit mijn hoofd, over de maand juli lag die rond tussen de 5% en 10%. Qua inkomsten, de rest zijn nog steeds die block rewards.
Ja, als we nu zien, in deze periode, waar het dus even druk is geweest, in de laatste twee weken dus, de laatste 2016 blokken die we vanavond gaan afsluiten als we dit opnemen, dan is het 13,15%. Dat de fees zijn ten opzichte van de hele reward. Dus dat is wel aardig.
Ja, precies. Maar ja, goed. In de toekomst kan het natuurlijk zijn dat een deel naar Lightning gaat. En dan wordt het misschien weer minder druk op de mempool. En dan gaan die fees wel weer naar beneden. Of...
In theorie. Maar goed, als we 10 keer zoveel gebruikers hebben die ook Lightning kanalen moeten openen, dan zou het best even kunnen dat iedereen die met Lightning begint, tegen die tijd zijn eerste kanaal open moet doen voor €5. Ja, en dat is dan zeg maar je rekeningkosten. En daarna kan je dan inderdaad met je Lightning aan de gang. Maar ja, dan heb je wel misschien één transactie nodig om aan te haken op het netwerk.
Ja. Ja, kijk, we hebben het natuurlijk heel vaak over, ik noem wat tientjeswerk bewijzen van. Maar als je kijkt naar die grote transacties, dat is toch wel echt de USP van Bitcoin, vind ik ook wel. Dat je gewoon $1 miljard kan overmaken voor...
Ja, daar betaal je dan 40 cent voor of zo, dat soort bedrijven.
Ja, bizar. Ja, ik weet niet. Dat is gewoon niet mogelijk in de oude wereld.
Ja, het zal wel gebeuren, maar zullen er allerlei partijen tussen zitten die daar wat van vinden. Ja. Ik ga niet zo heel vaak met miljarden om, moet ik zeggen.
Nee. Even kijken, nou, misschien nog wel leuk hè, op die Clark Moody dashboard. Er staat ook bijvoorbeeld, ja, ik vind dat wel grappig, die metrics, hè, Bitcoin priced in gold. Dat is dan ongeveer 6 ounce. Dat is ongeveer 185 gram, heb ik even uitgerekend. Ah. Dus je krijgt voor 1 bitcoin een soort chocoladereepje aan goud. Dus dat is ongeveer gelijk aan elkaar. Dat is, ja, goed. Heb je daar iets mee? Ja, ik zit gewoon 100% in bitcoin. Ik heb eigenlijk helemaal niks met dat goud, maar...
Nou, ik denk dat je een paar euro's hebt ook nog. Of ben je er helemaal afgestapt?
Ik heb ook nog euro's, ja.
Ja, maar qua investering is het bitcoin. Ja, ik vond goud heb ik wel interessant gevonden, zeg maar. Maar okay. Ja, voor mij is het ook wel vooral bitcoiner.
Ja.
Digitale goud.
Precies, goud 2.0. Goed. Als we kijken naar de transacties, de chain security, hè, dus het is hash rate, dat gaat allemaal de goede kant op. Dat blijft zich ontwikkelen. Verwacht je dat het Lightning netwerk echt een alternatief kan worden om mee te gaan betalen? Want dat lijkt eigenlijk... Ja, je hebt natuurlijk een aantal sidechains ook nog. Van Liquid en van Liquid, Rootstock. Ja. Maar is dat...
Ja, goed, voor mij werkt Lightning goed. En we zitten ook echt... we gaan nu ook naar die grotere kanalen. Naar die Wimbo-kanalen. Dus die limiet van 16 miljoen Satoshi per kanaal, die gaat eraf. En ik wilde ook een groter kanaal openen. Die peer die had nog net even dat niet aangezet. Dus die zei error, channel too large. Maar zodra daar meer capaciteit op gaat zitten, dan kan je wel een hele hoop gaan doen. Ik bedoel, de meeste transacties die je doet vanaf je rekening, dat zijn ook tientjes.
Klopt. Ja. Nee, klopt. Weet je wel, een etentje of een verzekering of dat soort dingen. Dat zit over het algemeen wel, goed. Hè? Door de bank genomen is dat tientjeswerk. Maar kijk, dat werd er ook bijvoorbeeld in Satoshi Radio, hè, werd er ook even over gehad. Van nou ja, die Wimbo, leidt dat niet tot een bepaalde centralisatie van het Lightning-netwerk? Hè? Want stel dat alleen de grote spelers, dat een beperkt aantal grote spelers overblijven met die Wimbo-kanalen. En die bepalen zeg maar de omwisseling van Bitcoin op dat netwerk.
Ja, of het meeste verkeer gaat daar overheen. Het mooie is dat alles vrij is. En het is gelukkig geen minimum. Je kan nog steeds met je 10.000 Satoshi een kanaal openen, zeg maar. Ja, waarschijnlijk ben je dan meer aan fees aan het betalen. Maar wat ik wil zeggen is, ja, je kan ook nog steeds voor een paar honderd euro een Lightning kanaal. Of 100 euro of tientjes. Dat gaat nog prima, zeg maar.
Ja.
En daar ben je dan vrij in. En misschien dat sommige mensen inderdaad niet willen routen via... de Nederlandse overheid Lightning Node. En dan nemen ze een andere route. Op zich, het protocol laat dat gewoon toe. Die zegt, je mag zelf kiezen welke route je neemt. En als jij een duurdere route wil nemen... Want ja, als een overheid het wil overnemen... dan zullen ze misschien lage fees willen zetten... om te kijken wat er voor verkeer doorheen gaat. Weet ik het. Ja, dan zullen zij misschien lage fees zetten. Maar goed, dan kan jij nog steeds zeggen van... joh, ik heb een betaalrelatie. Als ik nou met jou een betaalrelatie heb... dan kunnen wij gewoon naar elkaar toe overmaken. Dat is helemaal prima.
Ja.
Dus okay. Ja, ik denk, ja, ik bedoel, groot geld zorgt altijd voor iets van centralisatie. En of dan die Wimbo, of dat loslaten van die limiet, of dat het dan in de hand werkt, ja, ik weet het niet. Als je die hele grote partijen ziet die nu al Lightning doen, die hebben ook gewoon een hele hoop kleine kanalen. Ja, dat doet ook iets met centralisatie. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen die een Lightning node beginnen, dat die niet alleen maar... connecten met de nummer 1 meest connected node. Maar misschien is met wat mensen in jezelfde land... of een aantal vrienden of dat soort dingen. Zo hou je het, denk ik, decentraal.
Ja, precies. Dus jij zou... Hè, stel, ik wil een Lightning node openen. Ik ben op zoek naar kanalen. Dan kun je best in je eigen netwerk beginnen... daarmee connecten.
Ja, ik denk dat je het zo wel decentraal kan houden, ja. Want je hebt inderdaad een paar van die grote nodes. L en Big... heeft er een hele hoop. Die heeft echt een aantal bitcoin in zitten. Hmm. Een aantal grote exchanges die hebben het. Ik ben in Nederland een van de grotere. Ja, misschien kan je dan zeggen... ik wil niet met jou, of dus niet met mij connecten... want ik ben al een van de grotere... maar met een wat kleinere. Ja, dat is dan een afweging. En misschien moeten wallets dat ook wel vanzelf gaan doen... want je hebt ook die functies van autopilot... je lightning node, dat die zelf... gaat kiezen naar wie die connect. En misschien moet daar wat aangepast worden. Dat hij dus niet alleen maar naar de top 1 node gaat.
Oké. Dus we hebben hier gewoon te maken met een Lightning OG. ik dacht dat jij alleen een Bitcoin OG was. Over Lightning gesproken. Laten we gelijk toch maar even dat sprongetje maken. Want Arnold, onze redacteur. Die had een leuk stuk geschreven over... twee Bitcoin Lightning wallets, dus daar kun je zowel on-chain betaling mee doen als Lightning betalingen. Blue Wallet en Breeze. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken alleen Blue Wallet.
Ik ook, ja.
Werkt ook goed, ook wel eens gebruikt bij de Bitcoin Show, bij die meetup. Ik vind het wel fijn dat je gewoon makkelijk kan switchen tussen... je stort wat on-chain Bitcoin erop en dan switch je het om naar sats. Naar een Lightning wallet.
Ja, ik heb alleen niet zo heel duidelijk wat nou hun fees zijn. Want als ze 4% fee betalen, ja, dan ook weer...
Hun fees zijn wel iets van 0... Ik dacht 0,3% dacht ik.
Oké, okay, nou, dat is nog acceptabel.
Viel me nog mee. Ik weet niet hoe dat nu is, maar toen was dat, toen was dat zo. Nou ja, Breeze, die kan zeg maar vergelijkbare futures heeft Breeze. Maar er is nogal een hele lappendeken aan apps en wallets. Hè. Welke gebruik jij eigenlijk?
Ik heb dan Zeus om naar mijn eigen node te verbinden. Daarmee kan je ook naar een Tor-node verbinden. Dus dat is wel aardig. Dan staat er niet echt een wallet op mijn telefoon. Maar dan bestuur ik met mijn telefoon gewoon mijn echte node. Waar ja, al mijn Lightning ongeveer op staat. Ja. Verder al jaren Eclair.
Mm-hmm.
Dat is een van de eerste. Ja, het is niet de meest gebruiksvriendelijke app. Maar ja, het werkt. En ik weet inmiddels hoe die werkt. Ik denk dat als ik iets zou aanraden, dan zou ik ook al redelijk snel naar die Blue Wallet neigen, denk ik.
Ja, ja. Nou ja, het voordeel is, het is voor zowel Android als iOS, het is zowel Bitcoin als Lightning. Dan heb je natuurlijk al een aantal boxes aangevinkt.
En, ja, precies. Ja, en ik, ja.
Ik vind die SAP, Zeus gebruik ik ook, maar SAP vind ik ook wel fijn. Dat gaat ook wel lekker. Gewoon een leuke interface, maar duidelijk. In combinatie met mijn node. Ja.
Ja, precies. Nou, er gaan altijd mensen zijn die node hebben en mensen die geen node hebben. En nou ja, op de achtergrond dat Blue Wallet, dat connect dan naar dat Lightning Hub of LND Hub.
Klopt.
Die gebruikt dat dan als backend. En je kan dus ook met een groepje mensen zelf zo'n LND Hub opzetten. En misschien willen dit bijvoorbeeld in Nederland wel doen, zo'n LND Hub. Opzetten, dat je naar de Nederlandse node verbindt, zoiets. Of dat banken zoiets gaan aanbieden. Ja, het zou allemaal kunnen. Het is een open protocol, hè?
Ja, precies. Bij Blue Wallet is dat... Ja, precies. Dat kun je zelf instellen bij Blue Wallet.
Dat staat wel in je settings naar welke LND-hub je dan wil verbinden. En die vertrouw je dan ook met je funds. Dus ja...
ja.
Het doet ook wel een klein beetje pijn om te zeggen van... ik zou die Blue Wallet wel aanraden, want het is een custodial wallet. Je geeft wel je controle enigszins weg. Dus dat moet wel duidelijk zijn, vind ik. Ik vind niet dat Blue Wallet dat al te duidelijk neerzet. En misschien is dat ook wel een deel van de charme. Als je meteen mensen bang maakt van... wij beheren je Bitcoin, wij beheren je Lightning. En misschien vindt niet iedereen dat een fijn idee.
Maar jij doet gewoon nu ook een oproep voor een LND hub. Voor een aantal enthousiastelingen. Misschien binnen een van je Telegram chats of zo. Dan kunnen we een LND
gebeurt er wat? Ja, er zijn best wel veel, of ja, best een hoop Nederlanders die met Lightning bezig zijn. En ook het Lightning Telegram chat van Bitcoin Magazine wordt steeds drukker volgens mij.
Ja, ja, in ieder geval de activiteiten nemen inderdaad toe.
Hoop beginnersvragen nog, maar eigenlijk is dat wel prima, want daar zijn we ook zeg maar in die fase. Dus ja, ik zou iedereen aanraden om, als je wat vragen hebt, kom gewoon lekker langs. Kijk hoe ver je wil komen. Misschien wil je helemaal al oud gaan en zelf een node gaan bouwen. Of wil je het gewoon op je telefoon gaan regelen met een wallet en dan kunnen we daarbij helpen.
Ja. Ja, je had het net over je moeder bijvoorbeeld. Ga je dan voor haar ook een Lightning Wallet installeren?
Nee, voor haar is het meer echt waarde vasthouden. Lange termijn.
Ja.
Dus,
gewoon een hardware wallet. En
leg neer, laat het rusten en wacht er heel lang mee. Ja,
ja, ja. Oké. Okay. En dan toch een Ledger. Hè? Ledger was toch wel een beetje in de negatieve publiciteit de afgelopen weken, maar...
Ja, toch? Ik heb ook gezegd, haal hem dan maar bij Coolblue, want die hebben hem ook. En dan ergens ophalen. Ik zou het inderdaad niet aanraden om dat maar te koppelen aan je huisadres. Heb ik toen niet over nagedacht. Ik heb hem toen wel naar de zaak verstuurd, gelukkig. Maar als jouw adres gelekt is, dat is niet ideaal. Dus het is ook niet dat ik iets anders kan aanraden, want ik heb nog geen andere geprobeerd. Die cold card schijnt nog wel aardig te zijn, maar ja, Ledger is ook nog wel weer heel toegankelijk voor mensen. Ja, en ik weet gewoon, ik kan uitleggen wat dat ding doet. En dat zou ik dan met anderen zou ik dat moeten ontdekken. Dus ja, dat is toch die first mover die dan het bekendste wordt.
Ja, precies. Nou ja, het voordeel van cold card is inderdaad dat je dus ook die air-gapped is. Dus je zit niet altijd aan het internet vast om een transactie te doen.
Als je dat niet wil, toch? Ja, dan moet je met die SD-kaartjes heen en weer gaan slepen. En dat is op zich ook wel aardig voor security. En als ik een bedrijf had of nog meer bitcoin, dan zou ik dat ook wel doen. Maar ja.
Het is, ik moest er echt wel een YouTube video voor kijken om dat gewoon eventjes door te hebben.
Dan moet je ook echt wel de concepten snappen, zeg maar. Wat je aan het doen bent. Wat betekent die transactie nou? Wat ben ik aan het tekenen? Wat staat er op dit SD-kaartje? Dat moet je dan wel helemaal doorhebben. En met Ledger wordt het toch wel een stukje makkelijker gemaakt.
Ja, nee, precies. Dus ja, goed. Voor de beginners, Bitcoin Lightning Wallets, Blue Wallet en Breeze dus. Nou ja, goed. Op zich, als je een eigen node hebt, kun je ook kiezen voor bijvoorbeeld een SAP of een Zeus. We hebben ooit Zeus, de ontwikkelaar ervan gesproken, een hele sympathieke gozer, die ook onlangs volgens mij een donatie of een gift heeft gekregen om zich verder te ontwikkelen. Onder andere die iOS-app. En inderdaad, nou ja, voor de beginners, hè, dan is toch gewoon een hardware wallet van Ledger of Trezor gewoon wel fijn. En, maar goed, we komen later nog op de Wasabi wallet. Want dat heb je uitgeprobeerd, het coin mixen, want dat is weer een stap verder. Dat is eigenlijk meer voor de gevorderde gebruikers, kun je zeggen.
Ja.
We gaan even een blokje doen internationaal. Afgelopen week was in Duitsland in het nieuws een aantal keer, maar ook met Bitcoin ATM's. Er zijn ongeveer 50 die daar staan in Duitsland, of ja, 60, 50 of 60 inderdaad. Ik denk dat er in Nederland ongeveer 50 staan, in Duitsland ongeveer 60.
Ja, van die pinautomaten, hè? Euro's erin, Bitcoin eruit, of andersom, dat weet ik niet, maar
precies,
ja,
precies.
ATM, pinautomaten.
Ja. Ja, ik heb persoonlijk nooit gedaan eigenlijk. Dus ik weet wel, hier in de buurt stond er ook altijd een bij Jack's Casino's. En dan kon je altijd wel, volgens mij redelijk anoniem je bitcoin kopen.
Ja, nou, ik heb het ook al geprobeerd. Die fees die zijn af en toe wel hoog. Maar het was wel geinig. Ja, ik had al bitcoin. Maar ik heb wel voor de grap gewoon een tientje erin en dan wat bitcoin eruit. Gewoon kijken hoe dat werkt. En ja, het werkt super handig.
Ja, onder een bepaald bedrag vragen ze ook geen ID, hè? Tenminste, dat was altijd zo, dat je onder de 1000 euro volgens mij vroeg ze helemaal niks. Dus dat, ik wil niet zeggen, maar goed, die Bitcoin ATM's die gaan dus nu ook voldoen aan regulering. Wil sowieso dus zeggen dat een verificatie volgens mij default is. Dus je moet gewoon je identiteit prijsgeven. Ook in Duitsland. Duitsland zijn ze gewoon daar al iets sneller mee met de implementatie van die wet. Want daar, een van de vereisten daar is dat ze laten het via de banken lopen. Dus stel je hebt een aantal ATM's in Duitsland, dan moet je een partnership sluiten met een Duitse bank.
Mm-hmm.
In Nederland hebben we eigenlijk maar 3 grote banken. In Duitsland heb je nog echt wel tientallen banken waar het ook niet zo heel goed mee gaat. Maar die wel staan te springen om een partnership met een Bitcoin bedrijf.
Ja, business is business.
Ja, precies. Maar goed, deze shitcoins club, ja, zo heten ze echt, die weigerde dat eigenlijk. Hè? Dus die weigerde om te voldoen aan die nieuwe wet en die nieuwe voorschriften. En de Duitse opsporingsdienst en of eigenlijk gewoon de overheid die heeft gewoon die apparaten in beslag genomen. Het zijn dus toch een stuk of 15 zo uit, of ja, een stuk of 15.
Ja, 17 inderdaad. Gewoon 17. Echt gesloten, ja.
En het opvallende is dat deze operator, de Shitcoins Club, die is ook actief in Nederland. Hè, want ze hebben ook, ik zag dat ze 5 apparaten in Amsterdam hebben. Een aantal, of eentje in Den Bosch, Almere, Apeldoorn, Groningen en Rotterdam. Dus nou ja, de grote vraag die natuurlijk nog een beetje boven de Nederlandse markt hangt is van wat gebeurt er met de Shitcoins Club? Want het is eigenlijk een kwestie van tijd. Ik heb ook iemand in de industrie een beetje gevraagd of wat hij ervan vond. Hij zei off the record wel dat hij daar weinig vertrouwen in heeft. Ik heb ze ook wel ooit een keer opgebeld, de Shitcoins Club. Ze zitten in Polen.
Oké. Okay.
Want er was gewoon... De Nederlandse bank was natuurlijk bezig met die wet ook. En ik dacht, ja, wie gaat zich nou registreren? Dus ik had gewoon een Excel-lijstje gemaakt van potentiële partijen. Toen kwam ik ook bij die Bitcoin ATM. Toen ben ik ze gewoon gaan afbellen.
Ja.
En nou, maar goed, er werd gewoon doodleuk de hoorn opgegooid, zeg maar. Dus ik stelde in het Engels mijn vraag naar een Pools nummer. En werd gewoon de haak erop gegooid. Dus dat vond ik ook wel weer opvallend.
Ja, het moet ook gewoon nog duidelijk worden wat er allemaal mag en niet mag. Ja, ik hoop dat er nog een hele hoop blijft mogen. Maar ja, als je er een mooi verhaal van terrorisme en kinderporno en dat soort dingen aan hangt, dan, moet het verboden worden. Hè?
Ja. Nou ja, goed, kijk, het is zo dat deze clubs die die ATM's hebben, die moeten dus voldoen ook inderdaad aan die cryptowet. Je bent er geen fan van, hè, zo te horen.
Van de wetgeving?
Ja.
Nee, dat, maar goed, het voelt een beetje als het terugvechten, hè, van het systeem.
Ja.
Ja, dat de Nederlandse bank gaat beheren of gaat overzien wat er met Bitcoin gebeurt. En aan de andere kant zijn er ook wel weer een hoop partijen die ermee aan de slag willen. Ja, het is alleen een risico, denk ik, voor het huidige systeem, het fiat-systeem. Schaarste is eng voor een hoop mensen.
Ja, nou, dan maken we gelijk een bruggetje. Hè. Als we het over het fiat-systeem hebben, dan valt nogal de naam Federal Reserve. Hè. Dat is de centrale bank in Amerika. Volgens mij is de Federal Reserve gewoon nog steeds in handen van commerciële banken. Maar goed, dat terzijde. Dus niet van.
Ja, volgens mij zit dat zo, ja. Ja.
Ja. Nou ja, goed, Amerika heeft natuurlijk een groot probleem. Hoge werkloosheid, de economische krimp vanwege COVID. Het continu geld blijven bijdrukken. En daardoor dus ook een run op aandelen in het begin. Het schijnt dat nu wel een beetje begint te stokken, waardoor dus meer geld gaat naar edelmetalen en ook bitcoin.
Ja, dat zien we ook, dat in ieder geval in goud hebben we alweer een aantal records gebroken. Ook in een aantal andere currencies wereldwijd. Volgens mij in de Turkse lira ook, daar gaat het ook niet zo best. En inderdaad, bitcoin zou ook omhoog gaan vanwege die Fed.
Ja, precies, dat is in ieder geval Anthony Pompeiano die dat aangeeft. Dus nu klinkt het heel
erg. Ja.
Pomp inderdaad, van de Pomp podcast. Even kijken, nou, het hele verhaal zo uit mijn hoofd gaat erover dat er wordt natuurlijk heel veel geld bij gedrukt. Volgens mij uit mijn hoofd sowieso iets van 4000 miljard dollar sowieso dit jaar. En volgens mij is de totale schuldenbalans, het is oneindig volgens mij. Dat wordt ook zo natuurlijk klip en klaar gezegd. Hè? Dat is gewoon een kwestie van knop op de druk op de knop en het geld komt eruit. Maar goed, een deel van het geld gaat ook naar Bitcoin natuurlijk. Dus dat is een beetje het verhaal. Dat op zich dat bijdrukken niet per se nadelig is voor Bitcoin. En
alle asset prijzing gaat helemaal scheef als je met gratis geld gaat werken, zeg maar. Dus ja, wat is nou een aandeel nog echt waard? Ja, als het opgepompt wordt door geprint geld, ja, dan wat betekent dat dan nog? En inderdaad, Pomp die zei dan van die bitcoin die gaat wel naar 4 ton toe in dollar. En dan zegt hij ook ergens binnen 50 jaar. Nou, dat is nogal een voorspelling. Die kunnen wel meer mensen maken. Ik denk dat ook, maar ja, binnen 50 jaar naar 4 ton, dat ja, moeten we daarvan zeggen.
Dat zegt op zich nog niet zo heel veel. Nee, ja, goed, lange termijn kunnen we natuurlijk sowieso niet zo heel veel zeggen. Misschien komen er wel aliens. dus wat dat betreft. Maar goed, dat soort wilde prijsvoorspellingen, daar moeten we ook niet te veel waarde aan hechten natuurlijk. Het is wel zo, Pomp is wel iemand die natuurlijk elke week wel zit met mensen met veel geld. Hij zit bij Morgan Creek Digital, ze hebben natuurlijk een fonds ook. En verschillende mensen kunnen daar geld in steken. Ze waren ook de eerste die twee kleine pensioenfondsen zover hebben gekregen in Amerika om 1% van hun vermogen in bitcoin te steken.
Ja.
Dat was vorig jaar al trouwens. Dus dat zijn wel leuke dingen. Kijk, op het moment dat inderdaad stel dat Achmea op de duur zegt van joh, we steken gewoon 1% van... van ons geld in bitcoin.
Ja, relatief weinig risico, maar een echt een mogelijke winst waar je u tegen zegt.
Precies, we staan alweer plus 50% dit jaar. Dus dat gaat echt wel hard. We zijn begonnen met 7200. Zitten nu al weer op de 12.000. Dus anyways, dat blijft natuurlijk. Ik denk de tweede helft van dit jaar. Dat zijn een soort herhalende narratieven natuurlijk. We krijgen ook de verkiezingen in Amerika. Onzekerheid groeit. Dat geld dat blijft maar tegen de plinten aanklotsen. De problemen worden gewoon vooruit geschoven. Maar dat geld moet ergens heen. Dus mij zou het niet verbazen als Bitcoin dit jaar toch een all-time high gaat neerzetten. Omdat het eigenlijk zijn alle ingrediënten aanwezig om dat te bewerkstelligen. Maar goed,
ja, ik denk daar wel hetzelfde over. Ja. Volgens mij moet er ook. Er gaat een hoop gebeuren op. Gewoon internationaal ook en qua politieke betrekkingen en inderdaad met het geld, daar zien we al rare dingen gebeuren. Ergens moet dat een keer breken, denk ik dan.
Ja, nou ja, een van de risico's, of in ieder geval beren op de weg, kan natuurlijk regulering zijn. We zien bijvoorbeeld dat Chinese banken die blokkeren al gouduitgiften. Ja, omdat de vraag naar goud in China zo hoog is, hebben bepaalde banken gezegd, jullie mogen gewoon geen goud meer kopen.
Ja, dat is wereldwijd, hè, dat de goudvraag echt wel omhoog gaat. En de prijs ook.
Ja, en dat kan natuurlijk nog wel wat goed in het eten gooien. Dat die vraag gewoon zo hoog is dat er gewoon een tekort komt aan. Hoe moet ik het zeggen? Aan papieren bitcoin in de eerste instantie.
Als je dan een fonds bent of inderdaad je koopt je dan in met een papieren bitcoin. Als het even goed is, dan moet zo'n fonds wel die bitcoin in zijn kluis gaan leggen. Dus kopen. Nou ja, en dat doet wel wat met de prijs.
Ja, ja, we zagen vorige week ook al dat er al een premie was, hè, op die papieren bitcoin, op de future. Future prijs lag hoger dan de spotprijs. Dus dat zijn al een beetje van die signalen dat die vraag naar die derivaten echt een stuk hoger ligt.
Ja, en er wordt volgens mij ook verwacht dat ook de Bitcoin mining markt, dat die nog aardig omhoog zal gaan. Dat kan je ook enigszins voorspellen door te kijken hoe de future contracten zijn voor hashing power. En daar kan je dan een conclusie uit trekken. Ik zat hem even te bekijken ook. Ja, die Clark Moody die heeft die ook staan. En die kijken dan een jaar vooruit en dan zeggen ze, nou, die prijzen die liggen nog 60% hoger ongeveer. Dus, waarschijnlijk gaat die hashing power omhoog. Daar zet de markt in ieder geval op in. Zo zit dat dan met die future contracten.
Ja, je hebt het over die variabele, de implied difficulty growth.
Ja, precies. Ja, je kan natuurlijk niet zeggen van dit gaat er nou gebeuren, maar het is implied inderdaad en afgeleid van de futures. Ja. Futures op hash rates.
Ja, precies. Dat is een nieuw soort future contract. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar kijk, het komt er natuurlijk eigenlijk op neer. Net zoals je graanboeren hebt. Die zijn ervan. Die willen natuurlijk wel een bepaalde zekerheid qua prijs hebben. Dat ze in ieder geval qua inkomsten. En dan sluiten ze daar een future op af. Dat ze in ieder geval wel een bepaalde prijs krijgen voor die bitcoin.
Dat kan ook voor hashrate, ja. Het is niet tastbaar, het is geen graan. Maar je kan wel zeggen van, in december heb ik zoveel extra hash te leveren. Geef er maar een prijs aan. Ja, en als dat nu per extra hash hoger ligt dan vandaag, kan je wel zeggen van, nou, dan gaat die markt daar wel naartoe. En dan is er ook reden voor een aantal suppliers om dat online te brengen, die hashing power.
Ja, het blijft wel een interessante markt, hè? Die miningmarkt, vind je ook niet?
Ja, het is toch niet echt heel doorzichtig, hè? Ja, er gebeurt gewoon een hoop. En je hebt inderdaad wel die mining pools. Het is gelukkig minder centraal als vroeger. Toen waren er echt, volgens mij waren er toen twee bij elkaar, hadden meer dan 50% van de hashing power. Dat wordt wel minder. Maar ja, het zijn ook allerlei cryptische namen af en toe die er voorbij komen. Die ook bitcoinblokken aan het minen zijn. En er is ook nogal een hoop te doen. Want, nou ja, je krijgt toch, wat is het hier, $74.000 per blok wat je vindt.
Ja, is toch lekker.
Kun je wel even... Toch,
kun je een Tesla verkopen.
Computer voor aan laten staan.
Ja, nou ja, goed. Misschien heel even aanstippen, want Jameson Lobb, dat is wel een vrij bekende, eigenlijk bitcoiner, privacy expert. Maar hij is ook betrokken bij Casa. Casa is dan weer zo'n Amerikaans bedrijf. Ze brengen onder andere een wallet uit, maar ook een node deden ze eerst. Maar goed, ze zijn
eigenlijk... Ja, vooral naar software. Hè? Vroeger deden ze inderdaad ook die kastjes, leverden ze. Maar nu hebben ze die, gaan ze echt op diensten en software, als ik het goed heb gezien.
Ja, bijvoorbeeld die erfenis software, om het even zo te noemen. Dat ik ga de pijp uit en dan hebben mijn drie kids kunnen dan nog altijd bij de private keys.
Precies.
Dat soort dingen. Dat is wel fijn. Ik denk dat ook wel. Ik had het laatst nog met een pre-coiner over, een vriend van me. Hij zei, ja, dat moeten ze toch wel beter regelen. Dat gewoon je bitcoin wel. Ja, dat niet iedereen, dat niet Nikolai met een geweer voor de deur staat en je keys kan meenemen. Dat
mm-hmm.
Ja.
Nou ja, zoals je bij banken staan er dan wel eens van die stickertjes op de deur van er zit een tijdslot van een half uur op onze kluis. Of er zit een tijdslot op onze kluis. Ja, dat soort dingen kan je ook allemaal namaken in je Bitcoin wallet.
Ja, precies.
Maar ja, dat moet je dan wel even doen. En ja, dat wordt steeds toegankelijker. Ook multisig, dat je dus meerdere
Precies.
keys nodig hebt om iets uit te kunnen geven, wordt ook steeds makkelijker. Maar is nog steeds wel, toch wel even iets om over na te denken.
Ja.
Ja, een standaard Bitcoin wallet, daar kun je gewoon inderdaad uitgeven en ontvangen. En dat is allemaal prima. Maar ja, nu gaan we die volgende stappen nemen met multisigs en dit soort lastigere restricties aan je Bitcoin.
Ja, heb jij daar ervaring mee? Of heb je er ooit in gedoken in die multisig technologie?
Ik, het concept is wel enigszins bekend, maar ik heb het zelf nog niet gedaan, inderdaad. Ik heb dat ook steeds gevraagd op de Bitcoin Show meetup van, kent iemand dit al? Nou heb ik wel iemand tegengekomen in de chat van die podcast die er wat mee gedaan heeft, maar... ik wil gewoon eens even erover praten met iemand om te kijken hoe dat nou werkt. Iemand die dat geprobeerd heeft.
Kluk zoekt een multisig expert, dus meld je aan. Dat kan gewoon via Bitcoin Magazine Benelux. Dus,
heel goed.
Anyways.
Ja.
Of beginnen met bitcoin.com, toch?
Ja hoor, ja. Alles gebeurt op Telegram, hè?
Precies. Telegram is de nieuwe chathemel. Maar goed, voor deze uitzending heb jij speciaal ook nog even iets meer uitgezocht over de Wasabi wallet. Want Wasabi is een zogenaamde privacy wallet, on-chain, dus heeft op zich even niks met Lightning te maken. Maar het heeft, het is eigenlijk een wallet om te mixen. En vaak komt dat mixen van coins komt vaak negatief in het nieuws. Bijvoorbeeld Twitter-hackers die mixten al 22% van hun bitcoin via de Wasabi-wallet. Er was er onlangs ook het nieuwtje dat Interpol, die wilde ook eigenlijk wel weten wat de Wasabi-wallet, hoe ze dat nou deden eigenlijk, dat mixen. Dus ze zitten onder een loop. En nu mag jij gaan uitleggen wat ze doen.
Ja, precies. Nou, meteen een side note. Want dat mixen, dat kan niet met een hardware wallet. Voor mij was het belangrijk dat, zoals we het al in het begin van de aflevering het er al over hadden. Ik heb zo'n Ledger wallet. En als je zo'n Ledger wallet hebt, dan heb je daar die software bij nodig. Ledger Live. Om je coins te bekijken. Nou, je hoeft er helemaal geen blockchains te downloaden. Wat al op zich een signaal is, zeg maar. Maar je kan gewoon die Ledger Live inprikken. Je doet je seed, die zit op je ledger. En dan vertelt hij wat voor bitcoin jij hebt, waar je toegang tot hebt op de blockchain. Nou, als het goed is, en dat herinner ik me ook van als je zelf een bitcoin core node draait, dan ben je daar wel eventjes een half uurtje mee bezig om te scannen welke bitcoin van jou zijn als je die hele blockchain door moet. Alleen dat is hier dus niet nodig. Want wat die Ledger Live, wat die software doet, die er standaard bij komt, Die vraagt aan de Ledger servers, joh, welke bitcoins horen er bij deze key? Nou, dan krijg je een mooi bedrag terug, dat is leuk. Maar dan heb je dus wel verteld, vanuit jouw thuis IP-adres, heb je wel aan Ledger verteld dat jij geïnteresseerd bent in bepaalde bitcoin-adressen. Nou, en dat beviel mij niet zo. Ik had inderdaad, Wasabi had ik al eerder gebruikt om te mixen, om dat eens te proberen met een wat kleiner bedrag. Maar wat dus ook kan, is dat je je Ledger hardware wallet koppelt met Wasabi. En wat er dan opeens kan...
Even een stapje terug, Maus. Ja. Want misschien toch even nog duidelijk maken wat... Waarom is dat eigenlijk onwenselijk om... Omdat je IP-adres niet zichtbaar is.
Ja, nou goed, stel dat jij die servers beheert van Ledger. Of je bent een overheidsinstantie die daar geïnteresseerd aan is. En die luistert bij de internetverbinding van de Ledger servers. Dan komen er dus vanuit de hele wereld, vanuit een aantal privé thuisadressen, komen er verbindingen binnen naar die server. En die, ja, je kan door die verbindingen te analyseren, door te kijken van naar welke coins vragen die of naar welke adressen vragen die, kan je best wel met enige zekerheid zeggen bij welk thuis IP-adres een bepaalde hoeveelheid bitcoin hoort. En misschien wil je dat helemaal niet bekend hebben.
Precies, en dat IP-adres is bijvoorbeeld weer te koppelen aan jouw huisadres.
Jawel, ja, er zijn databases die dat gewoon verzamelen. En zat sites inderdaad die dat al kunnen mappen naar in ieder geval een postcodegebied. Nou, en als ze dat kunnen, ga er maar vanuit dat er ook partijen zijn die dat tot de precieze coördinaten kunnen doen.
Ja, met andere woorden, dan zou er inderdaad echt fysiek iemand langs kunnen komen om die coins op te eisen.
Ja. Ja, en eigenlijk precies om de reden. We hebben nu bij Ledger dat lek gehad, waar adressen en e-mailadressen zijn gelekt. Ja, dat is ook niet helemaal prettig als jij een Ledger hebt gekocht en bij jou thuis hebt laten afleveren en die database die ligt ergens op straat.
Precies, ja, ze hebben toen wel gezegd van joh, je krijgt een mailtje hè, als jij tot die 1 miljoen mail, een van die 1 miljoen mailadressen bent.
Ja, of huisadressen ook hè?
Nee, precies. Dus het is inderdaad helemaal niet wenselijk dat op straat ligt uiteraard.
Ja, en met een IP-adres is dat iets minder zichtbaar, maar dan is ook die link is wel te maken door een aantal partijen. Dus ja, om die reden wilde ik die software eigenlijk niet meer gebruiken.
Precies, dus jij zegt oké, die Ledger Live, weg ermee.
De deur uit,
De deur uit, ik wil iets anders. En toen ben je op zoek gegaan naar meer privacy tools.
Precies, ja, en Wasabi kende ik dus al en ik zag daar dus dat die Ledger ondersteund was. Want die Ledger qua hardware is dat wel een fijn ding. Er zit zo'n chipje in waar die... Waar de private keys op worden opgeslagen. En dat is helemaal prima.
Fysieke dus. Chip inderdaad. Ja, dat is een beetje hun USB, hè? Die security chip.
Ja, precies. Nou goed, alle betere hardware wallets die doen dat. Maar ja, het zit wel in die chip inderdaad. Met tamper-proof, dat je het niet kan openmaken en dat soort zaken. Dus je start je Wasabi wallet op. En dan link je je Ledger eraan. Wat ik wel heb gedaan is... Ledger gereset.
Ah, oké.
Dus ik ben opnieuw begonnen met mijn Ledger. 3 verkeerde pincodes invoeren, dan wist hij zichzelf. En daarna zegt hij, hallo, ik ben een nieuwe Ledger. Wat wil je doen? Nou, dan zeg je, begin maar met een nieuwe... begin jezelf maar opnieuw op te zetten.
Want waarom is dat nodig inderdaad?
Er zit dus in die chip zit je private key... En die private key die kan je als 24 woorden kan je die representeren, zeg maar. Dus die 24 woorden, dat is eigenlijk jouw wachtwoord om al die bitcoin, of als je andere altcoins erop zet. Ja, het is je wachtwoord naar al die coins, zeg maar.
De seeds, hè, zijn dat. Ja.
Precies, ja, die 24 woorden. Dus er is ook nog een pincode voor als je dat dingetje wil gebruiken. En dit komt prima in die software naar voren, hoor. Dat is... Het is allemaal niet zo complex. Maar inderdaad, je zou die Ledger gewoon op je bureau kunnen laten liggen. En als je dan wat bitcoin wil overmaken, dan plug je die aan en dan moet je even je pincode invoeren. En de beveiliging is dus, als je een paar keer je verkeerde pincode invoert, dan vergeet hij ook die seed, dan vergeet hij die 24 woorden. En dat is op zich wel aardig. Je kan die bitcoin gewoon weer terugkrijgen als je die 24 woorden weer invoert. Maar in dit geval wilde ik dat die resette. Dus ik had 3 verkeerde pincodes ingevoerd en toen begon die opnieuw. Dus toen heeft hij me 24 nieuwe woorden gegeven, nieuwe willekeurige woorden. Ja, die heb ik opgeschreven. En daarna had ik weer, ja, ik had een lege ledger. Nou, en daarmee...
Ah, je had inderdaad wel een... Want normaal heb je natuurlijk die 24 oude seeds nodig om je bitcoin weer op te roepen.
Ja, precies. Ja, ik heb 2 ledgers thuis.
Want, deze was sowieso al leeg.
Ja, precies. Als backup wilde ik dat altijd al hebben. En die hadden allebei mijn oude woorden. Maar nu had ik eentje gereset. Dus met die oude gebruik ik Ledger Live nog. En met die nieuwe gebruik ik Wasabi.
En hoe bevalt dat? Hoe gaat dat? Ik weet dat Wasabi heeft ook... ze hebben uiteraard gewoon die desktop wallet. Hè?
Ja, nee, die gebruik ik inderdaad. Wasabi is ook weer een iets geavanceerdere wallet. Je moet enigszins doorhebben wat er gebeurt. Want wat mensen die beginnen met Bitcoin, als die... Wat die gewend zijn, is dat ze gewoon een wallet hebben op hun telefoon en daar staat een getalletje en dat is dan hun balans aan bitcoin. Zoals een rekeningnummer ook een rekening heeft ook een balans bij de bank. Maar technisch gezien is dat niet helemaal zo. Het is gewoon een optelling van alle bitcoin waar jij recht op hebt in de blockchain, waar jij toegang toe hebt met jouw seed, met jouw wachtwoord. Nou, klopt. En ja, dat wordt in zo'n Wasabi wallet wordt dat veel duidelijker. Wat al die inputs zijn, wat al die bitcoin zijn die je uit kan geven, mogelijk uit kan geven. En ze maken wel de optelling naar 1 bedrag. Maar als je iets wil uitgeven, dan vertel je precies welke je wil uitgeven. En daar hebben ze dat hebben ze wel heel slim gedaan in Wasabi. En daar moet je gewoon eventjes even over nadenken. En dan zie je dat en dan denk je, ja, dit is wel een goed idee.
Ja, ik heb hem zelf ook heel even opgestart. Ik kan hem heel even... Je kunt hem ook koppelen aan je hardware wallet inderdaad. Ook uiteraard wat jij zegt, maar ook aan Trezor of een cold card. Op zich, hun interface is redelijk simpel. Er staat gewoon file, tools, help.
Zo heel erg veel opties heb je ook niet. En als je dus als je geen hardware wallet hebt, dan kan je ook coins mixen met die Wasabi. Met hardware wallets kan dat niet. Waarschijnlijk omdat die Wasabi die moet dan, om dat mixen te kunnen doen, hij moet online zijn. Want hij moet met al die mensen moet hij die transactie moet hij afspreken met 50 inputs en 50 outputs bijvoorbeeld. En dan moet hij dus live moet hij transacties gaan signen. En ik vermoed dat dat niet kan met hardware wallets. Dus dan zou je een tweede accountje moeten aanmaken binnen Wasabi. Die dan niet aan je hardware wallet zit. Dan moet je dan eerst daar naartoe sturen voordat je gaat mixen. Nou, daar ga ik nog wel eens over nadenken of ik dat wil doen.
Ja, precies. Je hebt een tabje CoinJoin. Daar staat ook Target Anonymity Set 50. Dat zijn die 50 andere peers.
Met ja, precies. Gaat, het aantal rondes mixen. Wat je dan gaat doen.
En minimum of 0,09 bitcoin is required to be queued for CoinJoin. En dan zij vragen ook een coordinator fee van 0,003%.
Ja, maar dat is dan wel per ronde, hè? Dus dat moet je dan meteen keer 50 doen. Ja, en dan privacy kost geld, ook bij Bitcoin.
Ja, maar heb je nu daadwerkelijk ook een CoinJoin gedaan?
Of eerder, nog niet? Nog niet met mijn eigen, nog niet met mijn spaargeld, zeg maar. Maar wel, ik heb het eerder wel geprobeerd inderdaad. En dat werkte best wel goed. Je moest alleen je computer aan laten staan een tijdje.
Oh, dat wel. Ja, ja. Hoe lang duurde dat ongeveer?
Ja, dat weet ik niet meer precies. Maar ja, ik heb hem toen 2-3 uurtjes aan laten staan. En toen had hij een aantal van die rondes gedaan. Ja. En dat is ook wel leuk hoor, om te zien. Want je kan dan kijken wat die transacties waren die je terug hebt ontvangen. En dan zie je toch een berg inputs en een berg outputs. Ja, dan weet je daarvan wel, ja, een van die inputs was van mij. En je weet ook dat een van die outputs van jou was. Maar goed, die link, die kan je zelf niet eens maken. Laat staan dat een opsporingsdienst dat kan.
Ja, precies, precies. Nou ja, goed, en het is die IP-adressen die zitten achter Tor, hè. Dus je ziet ook Tor is running.
Ja, alles gaat over Tor heen. En die Wasabi-wallet, die heeft ook de blokinformatie nodig. Dus waar ik het eerder had over Ledger Live, die dan aan een server gaat vragen hoe het zit met de blokken, doet inderdaad Wasabi, die verbindt over Tor naar allerlei andere nodes. En in mijn geval heb ik hem naar mijn eigen node laten verbinden.
Oh, dat kan ook.
Ja.
Oké, dat heb je gewoon binnen Wasabi ingesteld.
Ja, zit in de settings, dan zeg je gewoon ga naar dit IP. En dat is dan een IP wat bij mij thuis draait. En dan gebruikt hij die.
Ja, dat is wel gaaf. Ja, en jouw node loopt uiteraard ook via Tor, neem ik aan.
Ja. Ja, precies. Nou ja, goed, in mijn interne netwerk kan ik er gewoon bij met een IP-adres. Dus als ik hier op mijn computer zit en ik verbind naar dat ding, ja, dan kan dat gewoon met een interne 10. Nog wat IP-adres.
Ja. En op zich, oh nee, dit is inderdaad gewoon een... je kunt ook gewoon normale transacties doen, hè. Dus ik kan vanuit mijn Wasabi Wallet kan ik ook gewoon normale on-chain transacties doen.
Ja hoor, ja, want inderdaad, die coins die ik nu heb, die mix ik niet. Of die heb ik nog niet gemixt. En daar staat dan een volgens mij een rood schildje bij van... dit zijn gewoon ongemixte coins. En dat kan je gewoon uitgeven.
Nou, hartstikke leuk, want die Wasabi Wallet is inderdaad... Ik wil het ook gewoon een keertje proberen, CoinJoin. En fantastisch.
Ja, het is dus, prima te doen. En volgens mij, als we het gewoon even in de Bitcoin in de groep op Telegram bij elkaar zoeken... Wat je ook kan doen, is gewoon met testnet coins aan de slag. En dan, dat wordt een stuk goedkoper. Dan kan je gewoon een testnet wallet kan je beginnen. En dan... vraag je ergens wat testnet coins en dan ga je die proberen te mixen. Sowieso wel een goed idee als je wat dingen wil proberen. Er is gewoon een heel parallel bitcoin netwerk, dat heet testnet. En ja, daar heb je vrij waardeloze muntjes, maar dan kan je wel je kan het wel proberen.
Ja, oké. Okay. Nou, interessant. Dus wat zou je aanraden, zeg maar, om hier mee te beginnen?
Voordat je met Wasabi begint, moet je toch wel een beetje doorhebben hoe het allemaal in elkaar zit. Hoe het zit met inputs, wat een transactie is. Het concept achter mixing, het is toch wel fijn om dat door te hebben. Dus ik zou niet zomaar in Wasabi springen. Als je gewoon zelf je Bitcoin wil beheren en je bent er net mee begonnen, dan is zo'n Ledger Live een prima oplossing. Maar ja, je kan nog veel verder en veel meer gaan doen. En dan kan je naar zo'n Wasabi gaan kijken. Maar ja, goed. Het begint met leren over hoe het allemaal werkt. En wat de achtergronden zijn.
Ja. Denk je dat de Wasabi het ook gaat redden qua regulering? Want ja, er zijn natuurlijk veel overheden, opsporingsdiensten die het, die het wel allemaal in de gaten houden. Er zijn ook wel natuurlijk wel bewijs van... dat criminelen er gebruik van zouden kunnen maken.
Ja, wat moet je daarvan zeggen, joh? Ik ben ook geen jurist natuurlijk. Misschien is dat wel een leuk idee voor een volgende podcast. Voor mijn gevoel, ik zou zeggen... die mensen van Wasabi, die houden zelf niks vast. Dus dan val je weer niet onder bepaalde financiële wetgeving, denk ik. Maar ja, goed, je faciliteert wel weer wat. Ja, leuke vraag voor een jurist misschien.
Ja, precies. Dat is iets voor de volgende keer. Ik vond het heel gezellig weer, gelukkig. Mensen kunnen gewoon beginnen met bitcoin.com. Hoe gaat het met de podcast? Neem je nog nieuwe dingetjes op?
Ik heb wel... nu ik inderdaad met mijn moeder dan daarmee bezig ben geweest... heb ik wel weer een aantal ideeën. Ik hoor dan weer een aantal vragen die niet per se duidelijk zijn als je net begint... Dus ik heb wel weer een paar ideetjes om weer wat op te gaan zetten. En ook weer wat lightning dingen over kanalen balanceren. Daar komen toch ook wel weer vragen over terug. Dus er blijft genoeg om over te praten.
Oké. Okay. Nou, super. Dankjewel voor alle toelichting. En tot de volgende keer, zou ik zeggen.
Was gezellig. Tot de volgende keer.